Die wereldgelijkvormigheid zit niet alleen in televisies of in lange broeken. Maar dat heeft met je hart te maken. Met je levensinstelling te maken. Als er in de Bijbel staat, wordt de wereld niet gelijkvormig, dan betekent dat letterlijk, denk niet in de schema's van de wereld. En die wereld heeft niet meer dan hier en nu. Geen deel dan in dit leven achten en maken van de buikende God. Maar de kerk heeft iets anders. Die rijke dwaas, die was niet rijk in God. Maar als ik nou hoop mag hebben op de Heer en op de eeuwige heerlijkheid. Wat geef ik om aardse schatten? Mijn schat is in de hemel. Moet ik alles zetten op een aardshuis? Ik verwacht een hemelshuis. Moet die aardse bruiloft het een en al zijn? Ik verwacht een hemelse bruiloft. Ben ik zo druk bezig met aardse kleding? Ik verwacht straks witte kleding. Aardse vriendschap, niet onbelangrijk, maar zijn vriendschap. Aardse vreugde, maar ik heb hoop op hemelse vreugde. Daar kan je niet meer leven, dominee. Ja, dat is nou juist leven. Begrijpen we dat we dan heel ons leven in een ander licht gaan zien? Ik mag 7 kinderen hebben. Dat ik dan mag zou leven in die levende hoop. Ik ga mijn kinderen zien in eeuwigheidslicht. Dan wordt het aardse leven niet meer zo belangrijk. Dat wordt ontzettend belangrijk. Want het staat in eeuwigheidslicht. Mijn huwelijk staat in eeuwigheidslicht. Hun vriendschappen staan in eeuwigheidslicht. En je bidt aan tafel, of je bidt aan het eind van de dag met je gezin, Heere. Mogen we straks alle bij u zijn? Hoeft er nu van ons, zoals we hier nu als gezin samen zijn, hoeft er nou straks niet eentje gemist te worden? En je bezittingen staan in de eeuwigheidslicht. Ik wist vorige week zaterdagavond even niet. Ik zat in mijn stoel. Ik denk, wat zal ik gaan lezen? En dan laat ik maar eens een hele oude nemen. Een preekje van Augustinus. Over de rijke jongeling. Het heeft me toch wel erg geraakt. En ik dacht ook aan de vergadering van vanmiddag. Augustinus zegt, weet je hoe het is? Die rijke jongeling moest al zijn goederen prijsgeven. Nee, niet prijsgeven, aan Christus geven. En Christus zegt, dan heb je een schat in de hemel. Zegt Augustinus, als je nou zilveren munten om kan zetten in gouden munten, dan ga je toch gelijk doen? Hij zegt, nou kan je aardsgeld omzetten in hemelsgeld. Zou je dat niet doen? Een schat in de hemel. Geef uw geld aan de armen en u zou een schat hebben in de hemel. Hij zegt, weet je wie er het best met uw geld kan omgaan? Dat is de Heer Jezus. Dan moet je het aan hem geven, zegt hij. Geef het aan de armen. Je krijgt nergens zoveel rente als bij hem. Het leven van de hoop raakt je portemonnee. Persoonlijk leven, zo praktisch. Weet je wat ik geloof? Dat we ons leven pas echt kunnen waarderen in het licht van die eeuwige toekomst. Dan komt het leven pas echt tot zijn recht. Ja, naarstig arbeiden, je van God, van je van God gegeven beroep enzovoort. Maar het staat in dat licht en dat is het enige rechte licht. En dan kan je de dingen pas goed waarderen. Mijn 4e punt. De versterking van de hoop. Is Christus uw hoop? Als die hoop steunt op de rots. Ik kan nog wel bewegen, maar die rots beweegt niet. Gods kerk is wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En als de Heer niet zelf, zeker, die ware hoop levend zou houden, zou Gods kerk vergaan in al zijn smart en rouw. Zeker. Maar hoe moet het? Hoe heb ik nou die hoop levend? Nou, hij houdt hem levend. Ik wil toch graag ook vanmiddag met u spreken over die ene naam. Ik hoor hem in Psalm 69. Daar klaagt Christus. Ik ga te grond. De vloed is mij te groot. En daar ik hoop op God, mijn toeverlaat, schrei ik mij blind, mijn ogen zijn bezweken. Christus in zijn lijden, ik noemde het al, die heeft gehoopt. En in Psalm 22, de andere lijdenspsalm, roept hij het zijn kerk toe. Ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Hij ging tot in de diepte van de Godverlatenheid toe. De Vader heeft zijn hoop niet beschaamd. Hij is opgewekt, verhoogd. Zijn hoop is niet vergeefs geweest. En zo heeft hij de grond van hoop gelegd voor heel zijn kerk. Ziende op die overste leidsman en voleinde des geloofs. Laat ons dan hopen en afleggen alle last en de zonde. Dat hoort bij het leven van de hoop. Het is voor mij te groot, hè, die hoop. Op God. Ja, voor u misschien wel te groot, maar niet voor hem. Maar God komt ons ook te hulp. En ook daar hoorde ik vanmorgen iets van langskomen, maar ik noem het u dan nog maar een keer. Ik heb de catechismus er eens bij opgeslagen. Op dit punt. En het viel me op hoe vaak in de catechismus het woord onderpand valt. U weet wel wat dat is, een onderpand. Ik weet niet of dat nog helemaal zo werkt in het buitenland vroeger. Als je een hotelovernachting hebt, hebben ze graag een onderpand. Of dat je wel echt betaalt. En dan zeggen ze, meneer, wilt u je paspoort inleveren? Als je dan vertrekt, moet je eerst betalen en dan krijg je je paspoort terug. Hebben ze dat paspoort als onderpand? Zekerheid van de volkomen betaling aan het eind. Maar de Heer geeft ook onderpanden van tevoren al. Zekerheid dat de rest zeker komt. Ik zal hem een paar onderpanden noemen. De opstanding van Jezus Christus is een zeker pand van mijn zalige opstanding. De hemelvaart van Christus, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat Hij als het hoofd ons zijn lidmaten tot zich nemen zal. Dat staat ervoor garant dat hij de zijne daarin doet delen. Het derde onderpand. Hij gaf zijn geest in mijn hart tot een tegenpand. Waardoor wij zoeken de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Kent u dat pand, het werk van die geest in je ziel? Het vijfde pand. Het vierde pand. De heilige doop, vanmorgen genoemd. Volkomen afwassing der zonde. Dat Gods kerk straks gereinigd voor hem zal staan in het vijfde pand, het heilige avondmaal. Als een onderpand van het avondmaal, van de bruiloft des lands, des lams. God is waar. Zijn woord is waar. De hoop die het geloof vergezelt, steunt op God en steunt op Christus en steunt op zijn belofte. Maar de Heere weet wel wat van zijn maaksel is te wachten. En die zegt, ik geef ook nog onderpanden. Anders zou de weg te veel zijn, dan raken ze moedeloos en zo. Dat was Elia ook. En dan zegt hij, ja, maar staat nou op en eet. Dan kan je de weg weer verder. En hij ging op de kracht der zelfverspijzen. 40 dagen. Mijn laatste punt. De vervulling van de hoop. Ik leef hier op aarde in hoop. We zijn in hoop zalig. Die ons verlost heeft, waarvan wij hopen dat hij ons nog verlossen zal. Maar ik moet nog wel sterven. Isaac Ambrosius is een boek het zien op Jezus. Heeft er iets wondermoois van gezegd. Hij zegt, Christus heeft in de dood een achterdeur gemaakt. Een achterdeur? Ja. Het was aanvankelijk maar een gevangenis met één deur. Je kon er alleen maar binnen gaan en je moest er altijd blijven. En als die deur achter je dicht viel, kwam je er nooit meer uit. Maar nu heeft Christus door zijn dood en opstanding er een achterdeur in gemaakt. En dan wordt de dood een doortocht naar vrijheid. Het leven is mij Christus. En het sterven gewin. Waar zijn volle liefde wordt gesmaakt. Zijn nabijheid ervaren, hem eeuwig groot maken. Ik was gisteren bij een meisje wat ziek is. En ik sprak met haar over de christenreis. Ik had een boekje gegeven van Bunyan. En ik vertelde haar van Christen die op reis ging naar de hemelstad. Waar alle tranen worden afgewist. En ze zegt tegen me, maar dominee, daar gaat het toch niet om, zegt ze. Ik zeg, wat dan? Ze zegt, maar het gaat er toch om dat de Heere wordt groot gemaakt. Het is wat. Dan wordt de Heere groot gemaakt. Ik moet nog wel sterven. Maar het is geen betaling meer. Maar een doorgang. Waar ik er onderweg met de kinderen. Het was wat laat geworden, we rijden naar huis. En een van de kinderen was in het autostoeltje in slaap gevallen. We kwamen thuis. Je haalt ze uit de auto en ze bleef slapen. En je legt haar in haar bedje en ze bleef slapen. De volgende morgen was ze vroeg wakker en ze kwam bij ons bed en ze zegt, papa, ik zat in de auto en dan ben ik wakker in mijn kamer. En dan zie je er even een beeld in, of is dat nou vreemd? Van Gods kerk. Ik val hier in slaap. Want dat is de dood om maar het slapen gaan. Om daar wakker te worden. Om ingaan in de vreugde des Heren. En slapen gaan in eeuwigheid. En overgaan in het leven. Terwijl ik hier door dit leven ga. Zo ligt het toch bij een kind van God. Als je God nog niet kent, hè. En je bent nog niet geborgen in dat bloed. Dan kom je steeds dichter bij de eeuwige dood en de eeuwige rampzaligheid. Ik zou het er niet op wagen. Ook mannen van de mannenvereniging hebben nodig om met God verzoend te worden, toch? Om gereinigd te worden. Maar wie hem mogen kennen, die hebben een blij vooruitzicht. Die leggen steeds meer af van de dood. Ik raak steeds meer van de dood kwijt. Totdat het volle leven eeuwig doorbreekt. Iemand die in die hoop geleefd heeft is Kolbrugge. kent misschien het lied wat hij gemaakt heeft. Nou, het was niet helemaal een lied, maar het klinkt toch wel als een lied. Als ik sterf, maar ik sterf niet meer. Misschien vindt iemand later mijn schedel. En weet dan, die schedel heeft geen ogen meer. Maar toch zie ik hem. Die schedel heeft geen hersens of verstand. Maar toch omvat ik hem. Die schedel heeft geen lippen, maar dan zal ik hem toch kussen. Die schedel heeft geen tong, maar weet dan, ik mag mijn lof van mijn koning eeuwig zingen. Dan vind je een harde schedel, zegt Kolbrugge. En tegelijk ben ik zelf dan helemaal zacht geworden en versmolten in zijn liefde. Dan ligt dat daar buiten op het kerkhof. Maar ik ben binnen in het paradijs. Je ziet een dorre schedel. Maar hij gaf mij het leven. Dat heeft zijn grote liefde gedaan. Toen hij voor mij het kruis droeg. En uitging naar Golgotha. Alle leed is nu voorbij. Omdat hij wreed werd geslagen. En omdat hij de vloek van zonde en dood voor mij heeft weggedragen. Is dat uw hoop? Amen. Twaalfde vers. U wil wat gaan zeggen? Ja.
Eerst bedankt voor uw woorden. U hebt op het programma kunnen zien dat we gelegenheid krijgen om schriftelijke vragen in te dienen. Die kunt u hier aan de voorzitterstafel overhandigen. Ik hoop dat het eten u goed gesmaakt heeft. Hoeft u niet allemaal ja te zeggen, maar u kunt wel aan de hand van uw gaven laten blijken of dat u het met me eens bent, de ja of de nee. Er zijn briefjes rondgedeeld voor eventueel, als u geen genoeg geld bij u hebt, om daar uw handtekening op te zetten. En dan wordt ervoor gezorgd dat uw gift per giro wordt overgemaakt. Dat waren de mededelingen en nu zingen we dus van Psalm 73, 12e vers. pauze. U wordt weer hier verwacht om 14:30. Ik hoor net dat er geen briefjes waren. Als u behoefte hebt aan papier om uw vraag op te schrijven, laat dat dan even merken. Dan zorgen wij dat u papier krijgt. En yep, daar. Heeft niemand behoefte aan het stellen van een vraag? Mag eventueel ook mondeling.
Misschien mag ik een opmerking maken.
Dat mag. Is dat bestemd voor collega? Dan geef ik u het woord. Ja, oh, ja. Mag hier ook hoor.
Moet ik het nog herhalen of heeft u het allemaal herhalen? Oh, het had mij en het heeft mij ontzettend geroerd dat er een gedeelte werd aangehaald uit een geschrift van Kolbrugge, waarin hij spreekt over die schedel. Ik meen dat er ook nog bij stond dat mijn vader zei dat ook wel eens. Als ze over 200 jaar mijn lege schedel vinden, dan predik die schedel nog dat ik in Christus geloofd heb. En dat was een gedeelte wat mijn vader op zijn sterfbed bovenmate buitengewoon getroost heeft. En dan zie je toch hoe belangrijk het is dat de geschriften ook van onze vaderen gelezen worden. Ook op het werk van onze mannenverenigingen. Dank u wel.
U noemt de naam van Kolbrugge. Er zei ook iemand tegen mij. Het werk van Isaac Ambrosius wat ik aanhaalde. En die zei, dominee, je had het nog wel eens wat extra mogen aanbevelen. En nou kreeg ik nog een kans bij de vragenbeantwoording. Dus bij deze dan. Isaac Ambrosius, het zien op Jezus. Terwijl ik dit zeg, bedenk ik inderdaad dat Ambrosius natuurlijk heel veel mediteert. Aangaande de Christus. Voor de grondlegging der wereld in het besluit van God. En dan de vernedering en de verhoging. En dan valt me op dat er ook heel vaak staat van het hopen op Jezus in dit opzicht. Hè? Van het liefhebben van hem in dit opzicht. Het geloven in hem in dit opzicht. Maar ook de hoop op Christus. En dan aangaande dat onderwerp wat hij dan naar voren had gebracht. Het is een meditatieboek eigenlijk. Voor ons vlugge mensen die altijd graag kleine stukjes lezen en dat maar graag makkelijk willen, is dat je moet er de tijd voor nemen. En vooral een zaak van gebed, biddend mediteren. Maar wat een rijkdom ligt daar ook in. Maar ik onderstreep alleen maar ook, achter is zo'n enorme schat, zo'n schatkamer. Ik heb een lezing gehouden over het lezen van goede boeken, om daar een richting aan te geven. En wat belangrijk is dat, juist in deze jachtige en vaak oppervlakkige tijd. Ja. Ik heb ook twee schriftelijke vragen. De eerste luidt: als je zwaar wordt aangevochten, bestreden, in het bijzonder over Gods liefde en barmhartigheid, staat er ergens een belofte in de Bijbel dat God je niet zal overlaten aan jezelf of aan de Satan, waar je vaak bang voor bent? Nou, het raakt wel helemaal het onderwerp. Het leven van de hoop in het persoonlijk leven. als hij zwaar wordt aangevochten. Zoals die dichter van Psalm 42 ook zo zwaar werd aangevochten. Waar kolk en afgrond loeit en het gedruis der wateren groeit. Staat er dan ergens een belofte in de Bijbel dat God je niet zal overlaten aan jezelf of aan de Satan, waar je vaak bang voor bent? Wat is het houvast als de grond onder mijn voeten wegzinkt? Dat houvast kan nooit zijn in onszelf. De hoop op onszelf zal wel beschamen. Dan geldt het wel vergeefs om op God te hopen als een mens het van zichzelf moest hebben. Of van zijn godsdienst moest hebben. Het symbool van de hoop is het anker. En ik hoef geen schipper geweest te zijn om te weten dat als het stormt en het anker wordt uitgeworpen, dat als dat anker in de lading geworpen wordt of in het ruim van het schip, dan biedt dat geen uitkomst. Het anker moet buiten het schip in de ankergrond geworpen worden. Zo geldt het toch ook in het geestelijk leven. Het anker kan alleen hechten in God, in zijn woord, in zijn werk, in zijn gerechtigheid en niet in de mens. Als ik aangevochten word en het gedachte zou zijn, ben ik wel een kind van God? Mag ik delen in Gods liefde en barmhartigheid? Dan helpt het niet, meestal niet, om terug te gaan in de geschiedenis van je leven en zeg maar, ik heb dit toch meegemaakt en ik heb dat toch meegemaakt. Het kan allemaal inbeelding geweest zijn. Het kan wel psychisch geweest zijn. Arglistig is mijn hart meer dan enig ding. Dodelijk is het, wie zal het kennen? Ik kan mezelf altijd nog bedrogen hebben. Eén bedriegt mij niet. Dat is God die waarachtig is. Dan zegt Hugo Binning in zijn boek Ettelijke Gronden, om er nou nog maar eentje aan te halen. En die zegt, als je aangevochten wordt, of dat het ooit waar geweest is, of dat je ooit geloofd hebt, dan is dit het beste middel. Dat de ziel daadwerkelijk rechtstreeks zich in al zijn ellende voor die God zou neerleggen. En zich aan hem zou overgeven. Dat is dat hopen op God, waarin zichzelf niets te hopen valt. En ik ook niet kan hopen op mijn vroegere uitreddingen of ervaringen of bevindingen. Maar nu dan, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop is op u alleen. Als het haar daadwerkelijk het op die God mag wenden. Zo schuldig, zo ellendig, zo verloren als ik ben. En als ik dan toch iets zou zeggen, staat er in de Bijbel een belofte voor zulke. Dan zeggen de Puritijnen, dan moet je eens luisteren of dat je je naam hoort noemen. Als er in de Bijbel had gestaan Maarten Luther, die wordt zalig, zegt Maarten Luther, dan wist ik het nog niet zeker. Want misschien is er nog wel ergens een andere Maarten Luther. En zeg maar, als er in de Bijbel staat dat de Zoon des Mens is gekomen om het verlorene te zoeken. Hij zegt, dat ben ik wel, een verlorene. Als er staat in de Bijbel, hij is niet gekomen om te zoeken rechtvaardigen, maar zondaren. Hij zegt, dan moet ik zeggen, dat ben ik wel, een zondaar. Hij zegt, dan mag mijn ziel hoop krijgen, hoop vatten op hem. Het beste middel zou dus zijn om zich, zoals we zijn, ons niet beter voor te doen, in tegendeel, onszelf maar aan te klagen en voor niet te achten. Maar zo ons voor zijn voeten neer te leggen. Heere, ik hoop in al mijn klachten op uw onfeilbaar woord. Er is nog een andere vraag. En die luidt, waarom is er een goddelijk recht en een kerkelijk recht? En wat is het verschil? Ik probeer te vermoeden waar deze vraag bij aansluit in hetgeen naar voren is gebracht. Nou, ik kan niet anders denken dan dat deze vraag gaat over het heilige avondmaal. Wat toch ook kort naar voren kwam als een onderpand wat de Heere heeft gegeven in het leven van zijn kinderen. En wat ook betekenis heeft in het leven van de hoop. En deze vrouw zal daarbij aansluiten en zegt, is er een goddelijk recht en een kerkelijk recht? Wat is het verschil? Het is een wat ander pad als het onderwerp van vanmiddag, maar toch kort dan maar even. Als iemand belijdenis gedaan heeft, belijdenis des geloofs heeft afgelegd voor de kerkraad, bij de aannemingsavond, dan is de kerkraad geen hartenkenner. Dus de kerkraad heeft toe te zien of dat er kennis is van de leer des geloofs. De kerkraad heeft toe te zien of dat er sprake is van een leven in de zonde. Een onheilig leven. Als dat het geval is, kan iemand geen belijdenis doen. En belijdenis doen is toegang krijgen tot het avondmaal. Als het niet het geval is, iemand is zuiver in zijn belijdenis. En onberispelijk in zijn leven. Dan kan de kerkraad niet anders dan iemand toelaten tot de belijdenis des geloofs. En daarmee is dan ook de avondmaalstafel opengesteld. Dan heb je dus een kerkelijk recht. Maar ik zeg, de kerkraad is geen hartenkenner. We weten tegelijk dat het noodzakelijk is. Om, met betrekking tot het avondmaal, als daar die grote gasten in nodigt, dat er ook persoonlijk, laat ik zeggen bevindelijk, ook kennis is van die grote gastheer, van de Heer Jezus Christus. En er is trap en mate, en dat, al die zaken, dat zult u weten. Maar het is wel noodzakelijk dat er iets van hem gekend wordt. Het is, en dat is het, dan heb je een goddelijk recht. Het kerkelijk recht wordt verleend door een kerkenraad die iemand toelaat tot de belijdenis des geloofs en daarmee tot het avondmaal. Het goddelijk recht is, hoe noodzakelijk is het dat er iets van het bloed toch toegepast is aan het hart. Dus dat is het verschil tussen kerkelijk recht en goddelijk recht met betrekking tot de avondmaalsbediening. Dat waren de twee vragen die ik voorgelegd kreeg. Misschien wil iemand hier op inhaken. Ik liep net al met de microfoon de kerk binnen. Dus dat wil ik nog wel doen. Zodat de vraag gesteld kan worden. En we dat allemaal horen. Daar gaat iemand staan, dus nou loop ik daar naartoe. U wil dat doen, kijk eens. Toch weer hogerop.
Die microfoon pakt.
Geloof, hoop en liefde. De drie pilaren van het leven des geloofs. Vandaag ging het over de hoop. De liefde vergaat niet meer mee. Het geloof gaat over in aanschouwen. En hoe is het met de hoop? Er is door mij wel eens gehoord, de hoop gaat over in het genieten. Is dat bijbels of niet?
Ja. De liefde vergaat nimmer meer. Dus dat zal nooit ophouden. Ze zullen hem beminnen. En dan in volmaaktheid, onvermengd, zonder zonde. Het geloof, dat is wat ik nog niet voorhanden heb. Ja, maar waar het hart toch op vertrouwt, dat gaat over in aanschouwen. En die hoop, die wordt vervuld. Als er in de hemel nog iets te hopen was, dan zou het daar niet volmaakt zijn. Dus in die zin moet je inderdaad zeggen, daar wordt u hopend, dat is dan een gezang, maar dat zijn ook mooie gezangen. Daar wordt uw hopend verlangen volbracht, hè, zegt een van de liederen. En zo zal dat toch ook zijn. Ja. Dan is het uitzien voorbij, is het verwachten voorbij. Daar zal God zijn alles en in alle. Dat is wat ik daarop zou willen antwoorden. Ja. Zijn er nog andere? We hebben nog wel even tijd.
Kunt u ook iets zeggen van de belijdenis van Genève?
Dominee Van Rooyen is geleerder als ik.
Ja, maar heeft het aan u overgedragen, hoor.
Hij heeft het aan mij overgedragen, maar hij heeft zijn kennis niet aan mij overgedragen. Dus,
Nou, de vraag dat was dus over de belijdenis van Genève van Calvijn. En ja, ik ben wel benieuwd dat daar ook meer is.
We geven de vraag door aan dominee Van Rooyen. Het kan hij het landelijke blad erover schrijven. We hebben natuurlijk ook de catechisme van Westminster. Die is dan nog weer wat bekender. Daar heb ik in alle bescheidenheid, mag ik zeggen, ook wel wat in gelezen en mee bezig geweest. Maar Genève is mij... Ik heb ook wel de catechismes van Luther. Ja, ook